Heb je wel eens een robot verveeld zien zijn? Blij? Verdrietig? Heb je wel eens een robot in de ogen gekeken en gezien dat die bang was voor de dood? Maar dan niet zoals een mens al die dingen zou voelen, maar als robot. Met andere woorden, heb jij wel eens een robot bezield zien worden? Welkom bij Acting Like a Robot. Een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht. In deze podcastserie onderzoek ik, Luc de Groen, met wetenschappers en kunstenaars hoe het met de sociale robotica staat, wat zij van theater en specifiek objecttheater zouden kunnen leren en hoe een robot in de toekomst acteert. Deze podcastserie is een onderdeel van het grotere Acting Like a Robot onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Ulrike Kwade Company en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In deze laatste aflevering staat bezieling centraal. Komt een robot anders tot leven dan een pop? Is het maar bedrog of gebeurt er echt iets magisch? Om die vragen te beantwoorden zit ik ook deze aflevering weer aan tafel met
Maaike Bleker en ik ben hoogleraar theaterwetenschap.
Niraf Christof, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Ulrike Kwade, theatermaker.
En ik ben Koen Hendricks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Maak je geen zorgen als je niet alle namen in één keer hebt onthouden. Ik zal ze nog even aan je voorstellen als ze voor het eerst aan het woord komen. We hebben het in deze laatste aflevering over misschien wel het moeilijkste, het ongrijpbaarste, misschien ook wel het makkelijkste onderwerp, bezieling. Wat is bezieling?
Nou ja, vanuit theater gezien, vanuit poppen gezien, is bezieling het tot leven brengen van materiaal. Met publiek erbij. Het publiek denkt dat het leeft, neemt aan dat het leeft. Projecteert leven erop.
Je hoort Ulrike Kwade, poppentheatermaker.
Denk aan het moment dat een robot inderdaad gewoon, dat de stroom eruit is en de robot dus een soort in slaap valt of doodgaat. En eigenlijk is de poging dan om de robot tot leven te brengen. En de poging, wellicht geloof je daarin als je het ziet, wellicht ook niet, dat je denkt, joh, bijna, maar niet helemaal. Maar op het moment dat hoor ik dus vaak, op het moment dan dat de lucht eruit gaat, zeg maar, dat de adem eruit gaat, dan denk je, oh, dat was een moment van bezieling. Want nu is de bezieling weg. En dan is eigenlijk de hele poging om hem tot leven te brengen, leidt eigenlijk tot dat moment. Een robot op toneel te zetten, wanneer is het geslaagd? Wanneer is het interessant? En dat is soms op onverwachte momenten. Zoals bij poppen bijvoorbeeld. Dan ga je op zoek naar momenten, bijvoorbeeld, wat doet een pop wat een mens niet kan? Inderdaad, heel goed op toneel doodgaan. Niet bezield zijn. Dus het leven gaat eruit. En ook vliegen bijvoorbeeld. Of gewond zijn. En daar is natuurlijk ook het hele vlak van waar we op zoek naar zijn. Van wat kan de robot nou? Wat de acteur niet kan en wat de pop niet kan.
Ik denk dat voor mij bezieling een belangrijke term werd voor denken binnen dit project.
Dit is Maaike Bleker, hoogleraar theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Omdat het een ruimte biedt om na te denken over dat tot leven komen, of het een eigenheid zijn van een niet levende entiteit, zoals een robot, zonder dat dat gaat over acteren als, of doen als, of iets nadoen. Maar dat het ook uitnodigt om daarover na te denken vanuit de eigenheid van die entiteit. En vanuit de materialiteit van die entiteit.
Dat is voor mij eigenlijk de vraag hoe je die robot zover krijgt dat mensen opgaan in de interactie.
Dit is Koen Hendricks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
En ze eigenlijk niet meer bezig zijn met dat daar een machine staat waar ze tegenaan praten, wat dat weer moeilijk maakt, wat distantie geeft. Maar dat ze juist het gevoel hebben dat ze op een natuurlijke manier een interactie aan de vorm geven zijn samen met een machine. En niet bezig zijn met, oh, dit is geen mens waar ik tegenaan praat of iets dergelijks. Natuurlijk blijf je dat bewust. Ja, maar dat is iets wat in het theater ook wel verwoord is als soort van dubbelzien. Ja, je weet dat het een machine is, maar je doet even alsof het een entiteit is die tot leven is gekomen, waarmee je eigenlijk op een heel natuurlijke manier een vorm van interactie kunt hebben. En dat is een hele grote uitdaging, omdat die mogelijkheden die er zijn in die interactie niet voor het oprapen liggen. Die kun je niet altijd zo goed aflezen aan die robot. Dus voor de mens is dat dan vaak moeilijk. Dat die zich soms gevangen voelt in een script. Nou, eigenlijk wil ik van dat gevoel af. Dat zouden mensen niet moeten hebben als ze met zo'n robot bezig zijn. Nou, daar weer zo'n uitdaging.
En even een vraag ook aan jou, Koen. Is het dan ook social robotica als als het publiek, zeg maar, of de toeschouwer of de mens, zeg maar, meedoet met de robot en niet per se, zeg maar, de acteur en de robot op toneel en het publiek kijkt daarna? Heeft dat er iets mee te maken ook?
Ja, dus ik denk, ik ben ook nog een beetje op zoek naar de verschillen daartussen. Hè? Want dat zijn natuurlijk hele andere dingen. Als een acteur met een robot op een theatertoneel bezig is, waar een publiek naar kijkt, dat is toch wat anders dan dat je zelf zou opgaan in de interactie met een robot. En ja, dat het een maakt het overtuigd op een andere manier. Dus ik denk dat je op het toneel, zolang die acteur en die robot maar iets spannends doen, iets interessants, iets nou, die ervaring teweeg weten te brengen, dat het voor het publiek al veel sneller goed is. Terwijl het opgaan in die interactie met zo'n machine, dat is nog wel een uitdaging. Omdat het heel makkelijk is om gefrustreerd te raken over iets wat die machine blijkt niet te kunnen. En dan houdt de magie op. Dan is het klaar. Terwijl bij iets wat je gepresenteerd krijgt op het toneel is dat anders. Dat is meer de verrassing, denk ik. Of de ontwikkeling van iets waar je zelf ook helemaal geen controle over hebt. En ook niet de behoefte van controle hebt. Die je wel hebt als je zelf bezig bent in de interactie met zo'n robot.
Volgens mij is het ook wel interessant. Misschien zeg ik het wat vaag. Maar dat de bezieling niet vooraf gaat aan het contact.
Dit is Niraf Christoph, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht.
Door die contact, door het contact, of de uitwisseling, raakt de robot bijvoorbeeld bezield. Of de acteur bezield. Het is niet dat hij eerst bezield is en dat er dan uitgewisseld gaat worden. En dat, ja, ik denk altijd heel banaal aan, als ik een boom omhels, dan ga ik door die uitwisseling, raakt die boom bezield. Het is niet dat ik eerst een concept moet hebben van, ja, die boom, dat is natuurlijk, daar zit een ziel in. En dat ga ik nu omhelzen omdat daar een ziel in zit. Maar in de daad zelf, of in de handeling, of in het contact, daar ontstaat volgens mij de bezieling.
Het is ook interessant dat denk ik ook weer heel verschillend werkt voor verschillende mensen. Dus wat zijn de behoeftes daar? De eerste keer dat ik iemand zag die mij vroeg van, ik wil die robot een knuffel geven, toen viel ik zelf zo ongeveer van mijn stoel. Ik denk van, hè, wat gebeurt hier? Hè, maar die behoefte die was er. Ik vond dat verder ook prima. Maar je kunt natuurlijk heel erg vanuit die machine kijken en dan denk je van, ja, waarom zou je een stuk plastic willen gaan knuffelen? Wat is dat? Maar die perceptie die kan natuurlijk ook op een hele andere manier vormgegeven worden. Dat moet ook wel, want anders dan heb je die behoefte niet. die behoefte die verschilt natuurlijk ook enorm voor mensen. De meeste mensen willen de robot heel graag een hand geven. Knuffelen hoeft niet per se. Maar er zijn een aantal mensen die ook dat dan toch wel weer zouden willen doen.
Ik vond het ook heel interessant wat Ulrike zei. De voorbeelden die je gaf over bezieling hadden ook allemaal iets te maken met de kwetsbaarheid van de pop, bijvoorbeeld. Ze doodgaan. Of dat. En dat is wel heel spannend dat het juist op die, op het niet volmaakt zijn of dingen niet kunnen of ja, stoppen met functioneren, dat daar lijkt de toegang tot de bezieling te zitten. Dat is wel heel spannend.
Ja, het niet volmaakte, inderdaad. Want als je een pop maakt, ik heb ook veel poppen zelf gemaakt, dan is het ook altijd doet altijd een beetje pijn, omdat je mag geen sculptuur maken. Dus het mag niet af zijn. Als het helemaal zelf staat en helemaal mooi eruit ziet, dan beweegt het niet meer. Dan kan je er geen hand in. En dan gaat het niet ademen, zeg maar. Dus je moet altijd een soort gebrekkige sculptuur maken eigenlijk. En dat daarom ook mijn grote plezier, wil ik niet zeggen, maar mijn ambitie, zeg maar, om die robot uit elkaar te halen. En tijdens het uit elkaar halen hebben we er ook over gesproken. Van als je de draadjes ziet, dan krijg je een soort medeleven. Dan denk je, hey, en dan wordt het allemaal wat zachter. Het is minder plastic en het gaat wat meer ademen. En daar ontstaat ook ruimte, zodat je daar iets op kan projecteren. En voor een deel wordt natuurlijk ook over objecttheater vooral, maar ook over poppentheater gezegd, dat het een verlengstuk is van de mens. Dus dat je, om de magie mogelijk te maken, heb je altijd de mens ook nodig. En de projectie en de inleving en het moment van beweging. En dan zijn er dus een aantal momenten waar de robot het uit zichzelf doet. En dat is dus een moment dat iedereen druk bezig is met iets en dan zegt de robot, ik ben moe. En dan denk je, hey, robot, maar die is weg. Dus dan doet hij even niet meer mee. En dan heeft hij heel actief even iets gedaan. En dan is daar wel iedereen mee bezig. Dus dan kan je wel zeggen, het is een apparaat. Maar op dat moment was die wel bezield. Die had een eigen willetje ook.
Om nog eens een heel ander voorbeeld te geven. Naar onderzoek over bijvoorbeeld die smart speakers. Er is onderzoek gedaan naar de Amazon Alexa. En daar zie je een soort van tweespalt. Sommige mensen lijken eigenlijk dat ding bijna te haten. En andere mensen vinden dat ding fantastisch. Die zijn er helemaal verliefd op. En dat lijkt voor een heel belangrijk deel te maken te hebben met het gevoel begrepen te worden. En die Alexa die kan dus bijvoorbeeld als die het juiste nummer aanraadt aan jou, van zal ik dit voor jou spelen? En jij hebt het gevoel van, oh, dat past helemaal bij mij. Dan voel je begrepen. En dat doet dus zo enorm veel in die interactie. Hij zit er natuurlijk ook heel vaak naast. En dat is een ervaring die heel veel mensen ook hebben. En die worden daar, dan roept het frustratie op. Dan zijn ze er klaar mee. Dus dat begrepen worden is ook wel een heel belangrijk onderdeel van van de interactie in ieder geval met een machine.
Is bezieling magie? Is het hopen dat het iedere keer weer gebeurt? Of kun je dit afdwingen? Kun je met zekerheid zeggen, als je deze stappen doorloopt, dan raakt de robot bezield?
Ik denk dat de repetitie en het begrijpen van de robot wel degelijk bijdraagt tot succes van bezieling, zeg maar. En ik denk ook dat het heel erg afhankelijk is. Suze die heeft eens een onderzoek gedaan met een blok. En die heeft mensen voor het blok gezet. En die heeft dus mensen gevraagd om het blok in leven te kijken. En ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Want als je dat voor publiek doet, bezieling, dan kan ik natuurlijk als theatermaker denken, hey, dit gaat werken. Er is een kans dat dit gaat werken. Dan moet het op dat moment lukken. En dan moet degene die daarnaar kijkt dat ook willen zien. Dus er zijn meerdere factoren die bijdragen.
Ik denk niet dat je het kan afdwingen, maar je kunt wel streven naar een grotere waarschijnlijkheid. Of je kunt manieren vinden waar je die kunnen bijdragen aan het bereiken van bezieling. Maar afdwingen is denk ik heel erg zwaar gesteld.
Ja. Terwijl we erover zitten praten over bezieling, merk ik dat we dat allemaal heel positief waarderen. Dus blijkbaar, dat is ook wel interessant, blijkbaar zeggen we zodra de, ik zal maar zeggen met een robot, zodra de mens zegt ik wil hem omhelzen, dan is hij bezield. Maar op het moment dat ik zeg ik ben er klaar mee, dan is hij blijkbaar niet meer bezield of zo. Of ik word er kwaad om dat hij iets niet kan of zo. Blijkbaar is de bezieling dan weg. Dus het is wel spannend, dat lijkt het bezieling ook iets positiefs te hebben.
Dan denk je van, kunnen we ook een hele irritante beziele robot hebben? En dan dat je denkt, oh, dat is gewoon de eigenheid van die robot. Die is heel irritant. Ja.
Ja. Zoeken we naar iets aangepasts? Of, nee.
Maar ik denk dat we allemaal wel net onze eigen perspectief erop hebben. Hè. Dus bij mij roept woorden als bezieling roepen ook wel allerlei andere associaties op. Die vragen zijn ook wel gesteld in mijn vakgebied. Van wanneer wordt die grens bereikt dat je de robot niet meer durft uit te zetten? Of dat het langer duurt voordat je de robot uitzet? En allemaal van dat soort experimenten zijn gedaan. Daarvoor moet je natuurlijk wel weer even terug naar het idee van die robot is een machine en ik ben er niet op een hele leuke manier nu contact mee aan het hebben of iets dergelijks. Terwijl dat voor mij wel weer het opgaan in de interactie is. Dus die wisseling moet er ook gewoon kunnen zijn, denk ik. En dat is juist ook dat dubbelzien wat mij betreft wat het leuk maakt eigenlijk. Dat je dat kunt doen en dat je tegelijkertijd die beleving kunt hebben waarbij het publiek zit te klappen omdat een robot een leuke lezing heeft gegeven, bijvoorbeeld wat ik heb meegemaakt, terwijl achter in de ruimte de techneut roept van ze klappen voor een stuk plastic. Die twee perspectieven vind ik juist het leuke spel waar we mee spelen.
Ik spreek verder met Ulrike op een plek waar zij met poppen repeteert, poppen maakt, poppen bijschaaft, poppen opslaat, poppen dood laat gaan en poppen weer tot leven brengt. Haar studio in Amsterdam.
Even naar de andere kamer lopen. Daar hebben we dus onze spiegelzaal. En dat is dus een kleine zaal met een spiegel. Wat heel goed is voor alles wat met beelden en poppen en zo te maken heeft. Dus daar hebben we soms kleine dingen die we uitproberen. Maar zodra we... Je kan even die kant omgaan. Maar zodra we echt aan het repeteren zijn, dan gaan we ergens anders naartoe.
En waar dan?
Allemaal verschillende repetitieruimtes. En dit is natuurlijk onze schuifdeur. Die is, die hebben we nu wel dicht, maar... dat is super fijn. Een schuifdeur die gewoon open kan. En dan kan je gewoon binnenstappen. En, ah ja, kijk hier. Dit is Titania. Dat is de pop die we hebben gemaakt voor de opera Midsummer Night's Dream in Erfurt, in Duitsland. En Kali heeft die aangekleed met een naaktpak. Omdat wij het schoonheidsbeeld een beetje wilden bijstellen. Over van wat nou schoonheid is van een vrouw. Dus we hebben haar een lichaam gegeven.
En grappig, het eerste wat je doet is even de navel voelen. Is dat?
Nee, ik dacht gewoon, het is lekker zacht. En het heeft een holletje hier. Dus het was verder...
Het is een mooie, het is een mooie.
Onbewust.
Ja. En liggen hier altijd poppen? Is dit,
Ja, hier liggen heel veel poppen. Hier beneden ligt Poppen van Lé. Die heeft gisteren nog een geweer in handen gekregen, omdat we nu een voorstelling aan het maken zijn waar een pop even een geweer in handen heeft. Omdat die op zijn vos wil passen. Dus honden dood moet schieten. En dus die heeft Coco Chanel even vastgehouden. En dus zij is hier ook even. En ja, er zijn nog meer poppen, denk ik. Maar deze pop, we laten zeg maar onze operapoppen, die laten we maken in Japan. Van een Japanse poppenmaker die ik lang geleden tijdens mijn studie in Japan heb leren kennen. En zij zijn zo goed in beweging, de poppen, en zo sterk in hun uitdrukking, dat ze op heel ver weg afstand heel mooi bewegen. Dus met drie mensen beweeg je deze pop. Of wil je nog even mee naar boven?
Oh, ja.
We hebben hem boven. En er zijn nog meer poppen. Deze trap is helemaal veilig. Kijk, hier hebben we een voorstelling gehad in China. Dus een mooie poster meegenomen. En hierboven is dus onze poppenatelier. En dit is een maquette. Dat is dus de maquette voor de opera die we volgend jaar gaan maken. En hier zijn alle mascaren. Omdat ik jarenlang poppen uit schuim heb geknipt. Dus het zijn allemaal dezelfde scharen. Die zijn goed voor als je linkshandig bent. Dus ik raad eigenlijk iedereen aan om zijn eigen scharen te vinden. En hier zie je dus een soort hele lichte handen die uit hout zijn gemaakt. Die nog niet af zijn, dus ze zijn er nog niet echt uitgehaald. En al ons gereedschap. En dan hebben we hier nog een kasten vol met verf en stof en van alles, let op. En dit zijn allemaal, die zijn allemaal ingepakt.
Dit is ook, want moet je misschien, het zijn een soort bijna grafkisten met een foto van de overledene.
Ja, zoiets, ja. Zodat we weten wat ze zijn, inderdaad. Maar ze zien er ook allemaal een beetje treurig uit, omdat het hoofd een beetje hangt. Je maakt natuurlijk een nieuwe pop omdat je daar iets mee wilt doen. Of je maakt hem omdat hij zich onderscheidt van een andere pop. En dan ga ik weer onderzoeken, wat is het verschil? En wat kan deze pop en wat drukt die uit? En waar is die voor gemaakt? Dus je hebt poppen die zijn betere dansers en betere acteurs. Of je hebt poppen die zijn bijna robots. Dus je hebt heel verschillende categorieën van poppen. En dat is natuurlijk iets wat ik met heel veel plezier altijd weer opnieuw uitzoek. Van wat is dit? En als ik het anders doe, wat komt er dan uit? En dat is, daarom is het zeg maar voor mij ook vanzelfsprekend om met robots te werken. Omdat het natuurlijk ook poppen zijn, maar dan anders, want automaten. En je verwacht ook van een robot dat een robot autonoom is. En van een pop verwacht je dat niet. En het hele gebied daartussenin, wanneer is een robot autonoom of wanneer is een robot een pop of een pop een robot? Dat vind ik een heel inspirerend gebied. En ik denk dat daar heel veel hybride vormen uit kunnen ontstaan.
Ja, kun je dan ook voorstellen dat je een voorstelling zou maken met een pop die later een robot blijkt te zijn? Of met een, zeg maar, is er voor jou echt een wezenlijk verschil tussen of het deels of helemaal geautomatiseerd is, of dat alles uiteindelijk menselijk tot leven brengen is?
Ja, ik vind het eigenlijk een heel goed idee om een pop te maken die later een robot blijkt te zijn. We hebben daar ook al mee gespeeld. En als je dan in dystopieën gaat zitten of als theatergroep daarmee gaat spelen, dan kom je heel snel in fictie terecht. En fictie is natuurlijk ook heel mooi en ook moet er ook zijn en mag er ook zijn. En science fiction voor de toekomst vind ik een van de meest inzichtgevende genres. Naast natuurlijk de boeken en zo. Van over waar we naartoe gaan.
En die gaan dus eigenlijk over hetzelfde als dit onderzoek.
Met dit onderzoek nu wat we doen, ga ik een heel gebied verkennen van technologie die het mij mogelijk maakt om de robot echt als robot op toneel te zetten. Dus om echt langer bij de technologie aanwezig te blijven en meer daarvan te begrijpen, waardoor de nieuwe technologieën ook meer onderdeel worden van de voorstellingen. En waardoor we minder snel in een fictie belanden. Want zodra je in een fictie belandt, ben je eigenlijk de nieuwe technologieën kwijt. Dan doe je alsof. Zoals je doet alsof een pop leeft. En op een gegeven moment kan je daar natuurlijk als publiek in gaan geloven. Maar je weet dat die niet gaat. Dat die niet echt leeft, autonoom. En omdat daar natuurlijk bijvoorbeeld spelers achter zitten die de pop bewegen. En ik heb eens een recensie gehad van Dorian Gray. Dus ik heb van Dorian Gray een robot gemaakt. En dat was een pop. Dus die werd bespeeld door mensen. En in de recensie in de krant stond... Het is geen robot, want hij wordt bespeeld door mensen. Het is een pop. En dat vond ik heel grappig, want je zegt natuurlijk ook niet in een recensie... Het is geen mens, want het wordt bespeeld door mensen. Dus het is een pop. Maar ik vond het ook wel sprekend voor hoe wij als mensen tegen robots aankijken. Namelijk dat er geen mensen achter zitten. En dat een robot autonoom kan bewegen en autonoom kan denken. En dat is natuurlijk niet zo. Want een robot is geprogrammeerd. Of een robot wordt op afstand bestuurd. En dat zijn allemaal zeg maar, processen, zeg maar de mens achter de robot, die ik ook heel erg interessant vind en waar ik langer wil blijven staan. Als ik het heb over het werken met robots op toneel.
Zijn er dan überhaupt nog verschillen tussen robots en poppen?
Er zijn veel overeenkomsten tussen poppen en robots. En er zijn ook een aantal verschillen. En een van de verschillen is dat een robot wireless is, zonder touwtjes. En niet aangeraakt hoeft te worden. Terwijl een pop altijd aangeraakt moet worden. En dat levert...
Wat doet dat aanraken dan?
Ja, dat geeft ook een intimiteit. Het geeft ook leven. Het geeft een verhouding, een interactie. Een human-robot interaction. Het geeft context. Het geeft voor het publiek een houvast en een bril om doorheen te kijken. Van hoe kijkt de performer? Ah, dan kan ik ook zo kijken. Dus het geeft wel veel. Een performer, een mens achter een pop. En eigenlijk staan er natuurlijk ook mensen, of zijn ook mensen bezig achter de robots. En ik denk om dat zichtbaar te maken, dat geeft ons veel inzicht over wat robots eigenlijk echt zijn.
Dus is dan eerder misschien de vergelijking dat je de programmeur op het podium de robot ziet programmeren? Is dat de vergelijking met de poppenspeler die je de pop ziet aanraken?
Dat is het begin van de vergelijking. Dus we hebben een onderzoek gedaan en dat heet Now Rewired. We hebben de Now robot uit elkaar gehaald. En we hebben hem helemaal bekeken van binnen, van hoe ziet hij eruit. En dan blijkt dus dat in zijn hersenen en in zijn hart, dat daar de meest belangrijke informatie zit, zeg maar moederbord en al deze dingen. En dat waar de gewrichten zitten bij de mensen, dat daar motoren zitten. En wij hebben deze motoren aan draden vastgemaakt, zodat we ze van buitenaf kunnen besturen. Dus je ziet eigenlijk drie performers. Of één performer of drie performers, zie je met de draden stoeien, waardoor de robot gaat bewegen. Dus we hebben eigenlijk weer een soort marionet gemaakt, maar dan met het geluid en met de reactie van een robot. En wij hebben ook het verschil zeg maar tussen manipulatie en animatie. Dus dat is dan de manipulatie, als je het programmeert of als je het met touwen van de buitenkant beweegt en het mechanisch is. En dan is de animatie als de performer daar naartoe gaat en de robot vasthoudt. En dan kan de robot op dat moment reageren. En de reactie van de robot is wel iets wat een pop niet kan. Dus de pop valt altijd zeg maar, uit elkaar of dood als je hem niet goed vasthoudt. En als je de robot vasthoudt, dan geeft hij je iets extra's, want die gaat meedoen. Dus er is wel degelijk een verschil tussen poppen en robots.
En is dat dan ook de toekomst van het poppenspel? gaat het...
Ik denk van wel. Ja, van mij zou het daar zomaar naartoe kunnen gaan. Dat dat de toekomst is van het poppenspel. Ik zie ook in de gesprekken met de artificial intelligence professor... zie ik ook hoe de achtergrond en de kennis over de verschillende culturen van het poppenspel... hoe die voeding geven aan het werken met robots. En ik zie ook dat de interactie met een robot... de mens veel meer recht doet aan waar die op dit moment is en mee bezig is.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En daarmee ook aan het einde van deze podcastserie. Ik heb je geprobeerd mee te nemen in het onderzoek Acting Like a Robot. En we zijn begonnen bij de vraag wat een robot is, om via het onderzoek Acting Like a Robot uit te komen bij de magie. Misschien wel het eindpunt, de toekomst, de bezieling. Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken voor de vragen waar deze wetenschappers en kunstenaars over een lange tijd over nadenken. Ik hoop dat je fantasie is geprikkeld, net zo goed als je denken. Ik hoop dat jij uitkijkt binnenkort een robot bezield te zien worden. Je luisterde naar Acting Like a Robot, een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, en de muziek die je hoorde is van Amir Fahidi. Dankjewel voor het luisteren.